Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Christen voor Israël, een nieuwe Bijbelstudie vandaag. Met als titel Israël in het hart van het Lucas-evangelie. We zijn bezig met een reeks, hebben al twee afleveringen gehad, met Israël in het hart van het evangelie. De eerste was in het Matthäus-evangelie, daarna het Marcus-evangelie en vandaag het Lucas-evangelie. En voor we de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst met jullie in gebed. Trouwe Vader in de hemel, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, Heer, we komen bij u aan het begin van deze nieuwe studie om te mogen ontdekken dat Israël onlosmakelijk verbonden is met u en met Jezus en met het evangelie. Dat Israël in het hart zit van het evangelie. Heer, en daarom bidden we ook voor de Heilige Geest. Dat als we uw woorden open doen, als we uw woorden gaan lezen, Heer, dat het tot ons mag raken. Dat we u nog dieper mogen leren kennen, Heer. Voor wie u bent en voor wie u wilt zijn. Heer, dat bidden we allemaal in de naam van Jezus. Amen. Ja, Israël in het Lucas-evangelie. Nou kun je daar best wat over zeggen. We hebben maar een half uurtje, dus we kunnen natuurlijk niet alles zeggen vandaag. Dus ik wil met jullie één gedeelte eigenlijk uit Lucas nemen en daar wat over delen. Iets bijzonders wat je eigenlijk alleen bij Lucas zo heel duidelijk aantreft. En dat vinden we eigenlijk in het begin van het Lucas-evangelie. En sowieso is het treffend, we gaan zo meteen een stukje lezen uit Lucas 2. Is het treffend om te zien dat vooral aan het begin van Lucas, daar komen ook de bekende woorden uit het kerstverhaal voor. Nou, we hebben net Paas achter de rug, dus we gaan vandaag niet bij kerst stilstaan. Maar het is wel mooi om te zien dat juist in die tijd van advent, die tijd van wanneer we richting kerst gaan en wanneer we denken aan de geboorte van Jezus, dat we in Lucas heel veel dingen lezen die alles te maken hebben met Israël. Heel expliciet komen we tegen. Het begint dan met Gabriel, die natuurlijk aankondigt dat Jezus geboren gaat worden bij Maria. En het is Gabriel die het heeft over de troon van David. En over dat als Jezus, als Messias geboren gaat worden, dat hij koning zal zijn over Jacob, over Israël. Dat is wat Gabriel zegt. Koning over Jacob. En hij zit op de troon van zijn vader David. En ook Maria, hè, als ze dat bericht te horen krijgt, dan beginnen die bekende woorden van de lofzang van Maria. En daarin zegt Maria ook dat die zingt het als het ware uit. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht. God heeft het opgenomen voor Israël. Hij heeft naar Israël omgezien, zoals hij gesproken heeft tot Abraham en zijn nageslacht. Dus wat er nu gaat gebeuren, hè, waar het Lucas-evangelie mee opent, is dus eigenlijk die komst, de geboorte van Jezus als de Messias. En dat heeft alles met Israël te maken. Nu is het moment dat God naar zijn volk heeft omgezien. Zoals hij dus ook beloofd heeft aan Abraham en aan alle profeten. En Zacharias, de vader van Johannes de Doper, ook Lucas 1, aan het begin, lezen we hetzelfde. Geprezen zij de God van Israël, zegt Zacharias. Want hij heeft naar zijn volk omgezien, hij heeft aan zijn verbond gedacht, de eed die hij aan Abraham gezworen heeft. Ja, dat komt Jezus dus doen. Zacharias zegt het ook, de Messias die komt, en wat komt hij doen? Alles wat de profeten gezegd hebben, dat komt hij doen. Bijzonder is dat. De engelen zeggen het ook tegen de herders, hè, als Jezus geboren is, dat hij nu geboren is, de Messias, de gezalfde, in de stad van David. De wijzen vragen het ook. Waar is de koning der Joden? En zo begint dus dat Lucas-evangelie. En ik wil met u een stukje lezen uit Lucas 2. En dat speelt zich af vlak na de geboorte van Jezus, op het moment dat Jozef en Maria samen met het kindje Jezus naar de tempel gaan om daar een offer te brengen, twee duiven te offeren, zoals het voorgeschreven is in de wet van Mozes. En op dat moment treffen wij Simeon aan. Simeon is een rechtvaardig man en hij is in de tempel en hij heeft van de Heer ontvangen dat hij niet zal sterven voordat hij de gezalfde zal zien, voordat hij de Messias zal zien. En ik wil met u lezen, even kijken vanaf vers 22. Lucas 2, vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging, van Maria's reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem om hem voor de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat er gezegd is in de wet van de Heer, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, daar komt hij. Er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Bijzonder trouwens, hè? De Heilige Geest was op hem en hij verwachtte dus de vertroosting voor Israël. De verwachting voor de vertroosting van Israël, het herstel voor Israël, dat Israël verheerlijkt zal worden, is dus iets bijbels, is iets goddelijks. Is niet iets, is een hobby van een paar mensen. Is niet iets wat we aantreffen in het Oude Testament en dat is nu een soort van verleden tijd. Nee, deze Simeon is vervuld met de Heilige Geest en hij verwacht de vertroosting van Israël. En we lezen verder, vanaf vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Voordat hij de Messias zou zien, dat betekent gezalfde. En hij kwam door de Geest geleid in de tempel. En toen de ouders, Jozef en Maria, het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover even. Dat is bijzonder, hè? Dat Simeon geleid door de Heilige Geest Jezus in zijn armen neemt en dan profetisch, Geest vervuld, gaat profeteren als het ware. Hij gaat zeggen wat Jezus de Messias komt doen. Wat zijn roeping is. En dan zegt hij dus dit, hè. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En, er komt nog een en nog een tweede. En om uw volk Israël te verheerlijken. Oké. Dus de roeping van Jezus is in die zin tweeledig. Jezus is niet alleen gekomen om een licht voor de wereld te zijn. Hij is er ook en om uw volk Israël te verheerlijken. Een van de taken van de Messias, een van de taken van Jezus, de roeping van Jezus is om Israël te verheerlijken. Dat is wat Simeon zegt. Dat is bijzonder. En ik wil met jullie vandaag nadenken over die twee aspecten. Die twee aspecten die we hier zo expliciet in dat Lucas-evangelie tegenkomen. Dus een licht voor de heidenen en om uw volk Israël te verheerlijken, die twee. En die twee, die komen in Jezus samen. Dat is de roeping van de Messias. En dan is het, om met het eerste te beginnen, een licht voor de heidenen, goed om te weten dat Israël die roeping draagt. Het volk Israël is geroepen met die roeping, geroepen tot dat doel. We lezen dan in Genesis 12. Als God Abraham roept om weg te gaan uit Ur der Chaldeeën en te gaan naar een land wat God hem wijzen zal, dan zegt God al tegen Abraham, Abraham, ik ga jou nageslacht geven en ik ga jou zegenen. En Abraham, door jou heen en door jouw nageslacht heen, Genesis 12, vers 3, ga ik alle volken zegenen. Door jou heen worden alle volken gezegend. Dat is dus de roeping van Israël. God heeft ervoor gekozen om door Israël heen de wereld te zegenen. Dat is bijzonder. God kiest daarvoor. God had dat ook anders kunnen doen, vast. Maar God kiest ervoor om zijn naam te verbinden aan Israël. Ons wordt niet gevraagd, wat vinden we ervan? Vinden we dat nou leuk? Snappen we dat nou of niet? Dat doet er niet toe. God kiest ervoor om zich te verbinden aan Israël en door dat volk heen de wereld te bereiken. Ik zeg het ook vaak in, als ik lezingen geef over Israël en mensen zeggen dan, ja, Israël, al die aandacht voor Israël, alsof wij er dan niet echt bij horen, zeg maar. Mensen kunnen dat wel eens denken. En ik snap dat je dat denkt, maar dan is het juist goed om te zien dat Israël niet zomaar geroepen is om Gods lieveling te zijn. Dat God de rest van de wereld niet interesseert en dat God de rest van de wereld links laat liggen en alleen met Israël aan de slag wil gaan. Dat is het niet. Het is andersom. God kiest ervoor om een volk te maken uit Abraham, Isaac en Jacob, om zijn naam aan dat volk te verbinden en door dat volk heen alle volken te zegenen. Dat betekent uitverkoren zijn, dat betekent heilig zijn. Ze zijn geroepen uit de wereld, apart gezet ten opzichte van alle volken, ter wille van de volken. Een apart gezette positie om de rest van de wereld tot zegen te zijn. En zo werkt God. Door Israël heen naar de wereld toe. En dan verschijnt Jezus. Hier in Lucas. En dan wordt hij geboren als koning van Israël. Maar als hij dan die roeping draagt, hè, zoals we dan net lezen, een licht om de heidenen te verlichten, betekent dan dat Israël klaar is? Betekent het dan dat Israël goed zijn best heeft gedaan, maar het is niet gelukt? Wederwel, we zetten een streep door Israël. Jezus komt en plan B begint. Door Jezus gaat God de wereld bereiken. Is dat het verhaal? Is dat eigenlijk wat Lucas ons wil vertellen? Nee, ik denk het niet. Nee, andersom juist. We moeten Jezus niet losmaken van zijn volk. We moeten hem zien als een eenheid met zijn volk. Hij is de koning der Joden. Zo treffen we hem aan hier aan het begin in Lucas. Zo wordt hij aangekondigd. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal koning zijn over Israël. Tot in eeuwigheid. Hij is hun koning op de eerste plaats. Hij wordt geboren als de koning der Joden. En juist daarin zit dat diepere verstaan. Hij wordt geboren, hij is het, de koning der Joden. En daarom gaat hij zijn volk voor in hun roeping. Snapt u het? Het volk Israël is geroepen als een licht voor de wereld. En Jezus als de koning van dat volk gaat het volk voor in hun roeping. Hij loopt voorop als koning. Hij zit als het ware aan de spits. Hij gaat zijn volk voor. Ik geloof dat dat ook de reden is bijvoorbeeld dat Jezus 12 discipelen hebt. Dat is niet zomaar toevallig hetzelfde als de 12 stammen van Israël. Ik geloof dat het bewust is. Representatief voor het hele volk Israël kiest hij 12 discipelen. En zegt hij tegen die 12, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout der aarde, Matthäus 5. Daarom zegt hij tegen die 12, jullie gaan de wereld in. Om alle volken, want dat is jullie roeping, tot mijn discipelen te maken. En dat is het bijzondere dus, dat Jezus helemaal één is met zijn volk. Hij is hun koning en hij is één met Israël. Hij gaat zijn volk voor als hun koning. En zo is Jezus dus een licht voor de heidenvolken. En dan raken we gelijk aan dat tweede punt. Als Jezus dat licht is voor de volken, en dat is hij omdat hij één is met zijn volk. Je kan het trouwens, nog voordat we naar punt 2 gaan, misschien goed om dat te illustreren met wat Jezus zelf zegt. Dat schiet mij nu te binnen, hè? Johannes 4. Dan zegt Jezus tegen die buitenlandse vrouw, tegen die Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden. Het heil is uit Israël. Dat is bijzonder, dat zouden wij misschien niet zo snel formuleren. Wij zouden zeggen, het heil is uit Jezus, de redding is uit Jezus. Maar Jezus zelf zegt, het heil is uit de Joden. En daarmee zie je die diepe verbondenheid. Dat omdat het heil uit de Joden is, is het uit Jezus. En omdat het uit Jezus is, is het uit Israël. Want die twee horen bij elkaar. Hij is hun koning. Snapte, die twee zijn met elkaar vervlochten. We zien het ook heel duidelijk bijvoorbeeld terug ook in de profetieën van de knecht des Heren. Heel veel spreekt Jesaja over de knecht des Heren. En soms moet je afvragen, die knecht des Heren, is het nou Israël? Is het nou Jezus? Soms is het niet altijd duidelijk. En misschien moeten we ook niet kiezen en zijn het ze beide. Omdat ze met elkaar verbonden zijn. Jezus is één van Israël. Hij hoort daarbij. Hij is die ene Israëliet. Met hoofdletter. Hij valt samen met zijn volk en hij loopt voorop. Dat is Jezus. Eén met Israël. En daarom draagt hij dus die roeping. Hij gaat zijn volk voor in hun roeping. En die roeping voor dat volk blijft staan. Natuurlijk blijft dat staan. Dat blijft juist staan. Door wat Jezus zegt en wat hij doet. En als koning der Joden, en dan gaan we nu wel naar punt 2. Is hij er dus ook, hè, zoals Simeon dan zegt hier in Lucas 2. Hij is dus ook gekomen om Israël te verheerlijken. Om Israël te verheerlijken. Paulus die zegt hetzelfde. Ik ga even naar Romeinen 15, even één vers. In Romeinen 15, vers 8 zegt Paulus, en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Een dienaar van het Joodse volk, zo zegt het, de NBV-vertaling. Ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken. Zie je ook die twee luik weer in, hè? Net zoals Simeon het aanhaalt. Enerzijds een licht voor de volken, anderzijds een dienaar van het Joodse volk om Israël te verheerlijken. En dat vind ik zo mooi dat als je dan nadenkt over Jezus als koning der Joden, aan de spits als een volk vooropgaand, zeg maar, dat hij daar niet alleen voor oploopt om een licht te zijn voor de wereld, om hun roeping te dragen, maar ook dat hij naar binnen toe gekeerd is, zeg maar. Hij is naar buiten toe, extern, een licht voor de wereld, maar ook naar binnen toe, naar zijn eigen volk. Hij is de koning der Joden en vanuit daar een licht voor de wereld. Maar hij is ook koning der Joden, dus de koning van hen. En daarom is hij er ook om hen te verheerlijken. En om dus, zoals Paulus dan zegt, om alle beloftes die God gedaan heeft aan de vaderen te bevestigen. Ter wille van de waarheid van God. Dat is mooi, hè? God heeft talloze beloftes gedaan aan Israël. Dat er altijd iemand zal zitten op de troon van zijn vader David bijvoorbeeld. Of dat Israël altijd zijn volk blijft, ook al zijn ze ontrouw. Zo heeft God talloze beloftes aan het volk Israël gedaan. Als u de studie van vorige week heeft gekeken, dan heb ik ook verteld dat een van de beloftes die God doet, is de belofte van het land. God heeft een land beloofd aan Israël. En ook als ze eruit moeten, dat God ze terug zal halen. Ook dat heeft God beloofd. En dat allemaal gaat Jezus doen. Want hij is er om die beloftes van God aan de vaderen te bevestigen. Niet om ze weg te gummen. Niet om een streep door Israël te zetten en iets nieuws te beginnen. Hij is de koning der Joden. Hij gaat voorop. En hij is er die roeping draagt. Als Israëliet met hoofdletter. Hij is Israël als het ware in zichzelf. Hij draagt Israël in zijn hart en Israël in hun hart Jezus. Ook als ze het misschien niet erkennen. Dat kan. Maar het is wel zo. Jezus en Israël horen bij elkaar. Die zijn een eenheid. En zo is dat dus. Dat is dan zo treffend dat Simeon dat aanhaalt. Dat de Heilige Geest hem dat laat zien. En zo opent dus dat Lucas-evangelie. Met die dubbele roeping van Jezus. Enerzijds een licht voor de heidenen. Als koning der Joden is hij de koning van alle volken. Alle volken, alle naties zullen eens hun knieën moeten buigen voor de koning van de Joden. Dat zijn heil rijdt tot het einde der aarde, de roeping van Israël. En hij is er ook om alle beloftes die God aan de vaderen, aan Israël gedaan heeft, te bevestigen. Hij is er ook om Israël dus te verheerlijken. Dat is de roeping van Jezus. En bij dat laatste, daar staan we eigenlijk, laten we eerlijk zijn, niet heel vaak bij stil. We hebben het vaak over dat het heil ook ons bereikt. En dat wij tot geloof zijn gekomen. En dat wij ook God zijn gaan aanbidden. En dat is goed. Maar laten we God blijven aanbidden in zijn volheid. En ook Jezus buigen voor Jezus in zijn volheid voor wie hij werkelijk is. Dan is hij op de eerste plaats de koning der Joden. Het is ook bijzonder dat aan het eind van Lucas, en je leest het natuurlijk ook bij de andere evangelisten, dat Jezus sterft aan het kruis. Met het bord boven zijn hoofd. Jezus van Nazareth. Koning der Joden. Staat daar in drie talen. Zegt Lucas. Jezus koning der Joden. Zo werd hij geboren. Dat is hij zijn hele leven. En zo sterft hij ook. Sterker nog. Hij is het nog steeds. Hè? Het lam van God. Zoals Jezus ook beschreven wordt. Dat lam van God. Wat ook Johannes daar ziet in de hemel. In Openbaringen. Dat wordt daar aangesproken, dat wordt daar gezien als de leeuw uit de stam van Juda. Een Jood. En het mooie is dat Gods bedoeling met Israël, Gods doel met Israël, dat het helemaal samenkomt in Jezus. Want juist doordat Jezus Israël herstelt, dat Jezus geroepen is om Israël te verheerlijken, dat maakte dat juist daardoorheen en vanuit Israël, zoals Jezus dan ook zelf zegt, het heil is uit de Joden, dat vanuit daar het heil de wereld in gaat. Letterlijk vanuit dat land, Ook heel letterlijk vanuit dat volk gaat het de wereld in. Vanuit die 12 discipelen wordt het uitgedragen als representatief voor Israël. Dat hoort bij elkaar. Dat is een eenheid. En je leest dat ook in Jesaja heel vaak. Die dubbele roeping van Jezus. Een licht voor de wereld en een zegen voor zijn volk. Ik stel het tot een verbond voor het volk, zegt Jezus ook. Of zegt God ook in Jesaja 49. Een verbond voor het volk om alle verwoeste steden en de puinhopen weer op te richten. Dat is een van de taken van de Messias, dat zegen van Israël. En ook tot een licht voor de volken, want vanuit daar gaat het licht. En zo sluit ook dat Lucas-evangelie af. Want helemaal aan het eind van Lucas lezen we ook het volgende in. Even kijken aan het. Dan zoek ik even de tekst op. Helemaal aan het eind, nadat Jezus opgestaan is en aan de apostelen verschenen is. Dan lezen we in Lucas 24 het volgende. Hij geeft dan zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken, om hun roeping eigenlijk met hem voorop te vervullen. Jezus belooft ook, ik ben bij jullie, tot aan de voleinding van de wereld. En dan zegt Jezus het volgende, in vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. Ik vind het zo mooi, omdat je daar ziet hoe God werkt. Er moet vergeving worden gepredikt en bekering worden gepredikt en wel te beginnen in Jeruzalem. Vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, vanuit dat centrum, want zo werkt God de wereld in. En u bent van deze dingen getuigen. En daar klinkt weer Jesaja in door. Want in Jesaja lezen we ook de roeping van Israël. In Jesaja 43 uit mijn hoofd gezegd. Daar lezen we dat ook. Dat God zegt dat hij zijn volk Israël gemaakt heeft om dat zij zijn lof zullen vertellen. En dat zij getuigen zullen zijn dat er maar één God is, de God van Israël. God zegt dat letterlijk, u bent mijn getuige dat ik God ben. Dat zegt God in Jesaja. En hier klinkt dat door. En hier komt dat samen. Dat hij er is en dat hij dan zegt, jullie zijn een licht voor de wereld, jullie moeten de wereld intrekken om iedereen te bereiken met dit goede nieuws en wel te beginnen in Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem, zo hebben de profeten dat altijd gezegd, zal het heil de wereld ingaan. En u bent mijn getuige. U moet daarvan getuigen. Ik heb u daartoe geroepen. Om met die roeping te gaan, om met dat doel te gaan. En daarom kijken we ook met die ogen naar Jeruzalem van nu. En daarom kijken we ook met die ogen naar het Israël van nu. Dat Jezus dus die dubbele roeping nog steeds heeft. Nog steeds dat doet hoe we dat aan het begin van Lucas aantreffen. En als Jezus dan straks terugkomt op de wolken van de hemel. Dan gaat hij alles wat aan Israël beloofd is, gaat hij dan vervullen. Alles wat hij nog niet vervuld heeft, dat gaat hij dan vervullen. Hij gaat Israël terughalen, hij gaat Israël herstellen, hij gaat de smaad van Israël wegnemen. Hij gaat Israël die plek geven die het behoort te hebben. De kop en niet de staart, zegt God zelf. Gods oogappel. Hij gaat Israël herstellen. En daarom moeten we kijken naar Israël, want God is al bezig in Israël. En daarom weten we, hey, we gaan richting het einde. Of richting het begin, hoe net hoe je het noemen wil. En ik vind het zo mooi dat, afsluitend, dat we dat zo mooi in Lucas aantreffen. En dan is ook die vraag van de discipelen ook niet zo vreemd, die in Handelingen staat. In Handelingen 1, vers 6. Handelingen is ook geschreven door Lucas. Dezelfde Lucas als het Lucas-evangelie. En in Handelingen 1, vers 6 lezen we dan ook dat vlak voor de hemelvaart van Jezus, dat de discipelen dan aan hem vragen, aan Jezus: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is geen domme vraag. Dat is niet een beetje zo van, oh, hebben ze het nou nog niet begrepen? Dat is het niet. Andersom. Die vraag is terecht. Want Heer, gaat u dan nu voor Israël dat koninkrijk herstellen? Want wat betekent dat? Het verheerlijken van Israël, dat betekent zegen voor de wereld. Wanneer God het koninkrijk voor Israël gaat herstellen, wanneer hij terugkomt in Jeruzalem en daar weer zal zitten, daar weer zal tronen, dan is Israël hersteld en zal dat zegen zijn voor de wereld. En dan zullen we het allemaal zien. En dan zal elke knie zich moeten buigen en moeten beleiden dat Hij Heer is. En dat Hij de koning van Israël is. En elke knie zal voor die koning moeten buigen. Daar kijken we naar uit. Amen. Laten we danken. Lieve Vader in de hemel. U bent de God van Israël, Heer. En het is mooi om te zien dat... dat Simeon, geleid door uw Heilige Geest, Heer, dat al zag. Dat u Israël niet weghaalt, Heer, maar dat u de God van Israël blijft. En dat u door dat volk heen de wereld bereikt. Heer, dank u wel dat Jezus daarvoor gekomen is. Om Israël te herstellen, om Israël te verheerlijken. Om Israël die plek te geven die het hoort te hebben. En vanuit daar een zegen te zijn voor de wereld. Dat uw heil het eind van de wereld bereikt. En het heeft ons bereikt. Heer, daarom zijn we hier ook als christenen. Als christenen voor Israël. Heer, we willen zien waar u mee bezig bent. En we zien dat in Israël gebeuren. Dat u bezig al bent met het herstel van Israël. En we zijn er nog niet, Heer. Maar we gaan daar naartoe op weg. En we kijken daarna uit op die grote dag dat u verschijnt. Op de wolken van de hemel. Dat u alle dingen nieuw zult maken. Dat u eindelijk de smaad van Israël weg zal nemen. Dat het koninkrijk van God definitief en zichtbaar begint. Ik dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u trouw bent. En dat alles bidden wij in de naam van Jezus. Amen.